We lezen vandaag Handelingen 4 vanaf vers 32 tot Handelingen 5 vers 11. Het gemeenschappelijke bezit. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Sapphira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter, ook zijn vrouw wist daarvan, en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel hebt verkocht, heb je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar: zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde: ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus: hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben, staan voor de deur. En ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. We zingen Psalm 119, 5 en 40.
Je had nou bij dat laatste lied last van het klepje. Kijk, zo kort werkt nou iets wat ik zeg. Ik had toch een klepje opengezet in je hersenpan? Toch? Zeg je? Nee, ik zeg toch ook niet wie er geen last had van het knepje. Ik vroeg wie er wel last had van het knepje. In de zin van, je zit dan opeens, en opeens blijft iedereen zitten. Dan denk ik bij mezelf, ik zit zo rond te kijken. Oké, nu blijft iedereen zitten. Heb ik last van het klepje, want ik heb het zelf opgeroepen. En ik ga kijken naar anderen. Zo, vraag ik aan mezelf, waarom doe je dat? Oké. Ja, hey, oké, touché. Maar het grappige is ook dat er op het moment dat ik erover begon, mensen gingen staan om te zingen. Ook bij een gezang, vind ik leuk. En als ik er niet meer over begin, dan blijft iedereen zitten. Dat constateer ik hoor, ik zeg er niks van. Maar jullie lijken een beetje op dat doosje wat ik op internet zag. Sommigen van jullie, als ik erover begin, dan weet je meteen. Dat is gewoon een doosje. Gewoon een doosje met een knopje erbovenop. Ja, ik zie al, ik zie al, okay, een knopje erbovenop. Als je het knopje omzet, die kant op. Dus even kijken, voor de kijker is dat naar links. Ja? Zie je, dan gaat er een klepje open, komt een handje uit, zet het knopje uit, klepje dicht. Dat is leuk. Dat is het meest zinloze apparaat wat je kunt bedenken. Je doet het knopje aan, handje komt eruit, zet de motortje in, wordt geactiveerd, handje komt eruit, zet het knopje weer uit en het handje verdwijnt weer, want de stroom is eraf, klepje dicht, klaar. Oké, dus als ik het knopje omzet, gaan jullie staan, handje er, wacht, weg. Nog een leukere, hè, want ik vertel deze om jullie duidelijk te maken. Ja, we gaan een heel ernstige boodschap in hoor. Ik sta hier nu wel te grinniken nu, maar we gaan een heel ernstige boodschap. Wij mensen, wij lijken op dat doosje. Als we iets gewend zijn, moet het zo blijven. En als er iets verandert, knopje wordt aangezet, komt handje eruit om het knopje terug te zetten, verdwijnen wij weer in ons doosje. Ik zag een variant, versie 2.0 noemen de jongeren dat dan, hè? Versie 2.0. Had de slimmerik, die had die doosje bouwde, die had een elektronisch oogje in de zijkant gemaakt. Dus de hand, en dan ben ik even de hand, hè, die komt zo naar die knop toe. En vlakbij dat die knop, dat die bij die knop is, zie je heel langzaam het dekseltje open gaan, het handje eruit komen. Dus dat knopje nog niet omgezet. Maar dat is echt zo van, als je mijn gedrag gaat beïnvloeden, ik zet hem snel weer uit. Dat doen wij ook. Ja, het is leuk hoor dat je één keer in dienst begint met als je wil gaan staan, dan mag je gaan staan. Als je niet wil gaan staan, dan doe je het niet. Dat is leuk, maar je denkt toch niet dat we dat volgende week nog denken. Hè? Sterker nog, halverwege de dienst weten we al niet meer welk klepje erop is gezet. Oh, je maakt het wel erg beroerd nou. Wacht even, hoe kom ik hierop? Want waar het om gaat is de echtheid van jouw geloof. En nu gaan we even heel, heel ernstig met elkaar praten. Ik zal je eerst het voorbeeld geven. Hebben we samen gelezen. Ik geef je als voorbeeld Jozef, een leviet van Cyprus. Het doosje kom ik zo meteen op terug. Dan zal ik uitleggen hoe ik bij het voorbeeld kom. Ja? Jozef, een leviet uit Cyprus. Die van de apostelen de naam zoon der vertroosting of zoon van de vermaning of zoon van de bemoediging. Dat mag allemaal. He, dus het kan ook een donderpadje zijn geweest. Maar Jozef, een leviet uit Cyprus, verkocht zijn bezit en bracht het bij de voeten van de oudste. De opbrengst, die bracht hij. Denken wij bij onszelf, wauw, knap dat je je bezit verkoopt en dat je dat dan in de collectezak stopt. Heeft iemand van jullie gedacht bij het verkopen van huizen en landerijen? Dat is mooi, dan woont die hele gemeente binnen een jaar op straat. Heeft iemand van jullie dat bedacht? Bij het lezen al? Ja, eentje. Ja, ik ook. Dus mijn eerste reactie was dat van, nou, stel je voor dat alle Zuiderpoorters hun huis gaan verkopen. Ja, ik heb wel één logeerkamer, maar, ja, oh nee, dan moet ik mijn huis ook verkopen. Hè? Oh ja, nou, ik heb nog een tent. Ja, dit kan dus nooit de bedoeling zijn, hè, dat iedereen zomaar zijn huis gaat verkopen als je in Christus gelooft. Dat kan niet. Jozef wel. Jozef die verkocht, staat er dan zijn bezit. Nou, oké, dat brengt hij aan de oude. Dan denken wij bij onszelf, wauw, die is echt geraakt door de liefde van Jezus Christus. Die leeft in de geest van Christus en die deelt aan de armen uit. Hè, heb je naast de liefde, want die is als jij. Die deelt aan de armen uit wat hij van God gekregen heeft. Dat denken wij dan, hè. Dat is natuurlijk van, ja, daarom heet hij ook zoon van de vertroosting. Hè? Oh, prachtige bijnaam. Zo wil ik ook wel heen. Ja, ho, 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 ho. Wisten jullie dat volgens Torah een leviet helemaal geen bezit mocht hebben? Oh? Nee? Nee. Een leviet mocht geen bezit hebben. Naar de zegen, of vloek, net zo je het wil, die vader Jacob, vader Israël, gaf over zijn jongens bij de voorvaderen van de levieten, Levi, zoon van Israël, zoon van Jacob, bepaalde Jacob dat hij geen deel mocht hebben in Kanaan. En de mensen hebben toen dat uitgelegd als, jij mag niks bezitten. Dus, Jozef, wat doe jij eigenlijk met een akker? Neem me niet kwalijk, je bent een leviet, vrome man, doet dienst in de tempel, komt helemaal van Cyprus hier naartoe om dienst te doen in de tempel, maar jij gaat voor in de tempel, terwijl je jezelf niet aan Torah houdt. Vertel, wat doe jij met die akker, beste Jozef? Ga ik even op de plek van Jozef staan. En Jozef heeft een heel vroom verhaal. Ik sta even met mijn rug naar je toe, maar dat komt zo wel goed. Hè? Okay. Jozef heeft een heel vroom verhaal. Jozef die zegt, ja, wij geloven dat als de Messias komt, dat hij komt in Jeruzalem. En dat daar dan de opstanding van de doden begint. Dus ik heb een akker bij Jeruzalem gekocht om daar te worden begraven. Dat als de Messias komt, dat ik dan bij de eersten ben die op zal staan in de opstanding der doden. Nou, prachtig vroom verhaal, vind je ook niet? Ja toch? Geweldig toch? Man die leeft ervan, die moet het hele pokkenend van Cyprus naar Jeruzalem. Moet hij, 3 keer per jaar moet hij reizen om in Jeruzalem de Heer te kunnen dienen. Geweldig, wat een gelovige. Ja, ho, 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 je bent een kritische Zuiderpoort dominee, of je bent het niet. Zeg Jozef, niet om het een of ander hoor, maar vind je vreselijk egoïstisch dat jij als eerste wil opstaan als Jezus komt? Pardon? Daar moet even heen lopen. Ik zeg, vind jij het niet vreselijk egoïstisch? Dat jij dat stukje grond kunt betalen. En dat jij dus als eerste in de opstanding van de doden opstaat als de Messias komt. A, Jozef. Volgens Torah mag jij helemaal geen bezit hebben, dus jij moet ergens verstrooid worden op de velden van de wereld als je overlijdt. En B, waarom geef je dat graf niet aan iemand anders, aan wie je de opstanding der doden nog veel meer gunt dan aan jezelf? Moet je dominee voor wezen om dat te verzinnen. Ja, maar wacht eens even. Jozef die zegt nu, ja maar ik verkoop het stukje grond. Jozef, waarom doe je dat? Waarom verkoop je dat stukje grond? Nou, zegt Jozef, ik heb in Christus Jezus ontdekt dat de dood is overwonnen. Dat de opstanding der doden is begonnen. En ik ben nog helemaal niet overleden, dus wat moet ik met een graf? Ik bedoel, ik kan het net zo goed weer verkopen en nou ja, dat geld, ja. Ik mag het toch niet bezitten, dat heb ik inmiddels gezien. Ik mag het toch niet bezitten, dus deel het dan maar uit aan de armen. Dan ga ik wel weer terug naar Cyprus, want de dienst in de tempel hoeft ook niet meer, want Jezus is opgestaan. Ik mag leven in de vrijheid, dus waarom zou ik nog een grafakker hebben? Als ik op aarde overlijd, dat denken wij er dan bij, begraaf me dan daar maar. Die opstanding is toch al lang begonnen, dus ik mag nu in vrijheid leven. Kijk, dat is de bekering van Jozef. Dan snap je al meteen, en nou misschien wel het taaiste stuk van de preek. Dan snap je al meteen dat als ik nu ga zeggen, jij mag geen huis hebben in Jezus' naam, jij mag geen computer hebben, dat is bezit, jij mag niet dit, jij mag niet, dat ik totaal naast de waarheid zit. Maar als ik zeg, als jij in Christus gelooft, in jouw Heer en Heiland, laat het dan echt zijn. En wat is echt? Dat als de deur van jouw gevangenis opengaat, dat jij dat ook aanvaardt. Wat is mijn gevangenis? Nou ja, dat moet je eigenlijk voor jezelf invullen. Het kan jouw gevangenis zijn dat er mensen gaan staan om te zingen in de kerk en dat je je daar ongelooflijk ongemakkelijk bij voelt. Zeker als ze ook nog hun handen omhoog doen, ongelooflijk ongemakkelijk. Maar het kan ook jouw gevangenis zijn dat jij eigenlijk zegt, ja als die gaat staan, dan moet ik het ook wel. Dat kan ook jouw gevangenis zijn. Het kan jouw gevangenis zijn dat je denkt, oh, weer zo'n zondagdienst. Ja hoor, kom maar Peter, kom maar. Ja, dan gaan we nu bidden om vergeving van zonde. Ja, ja, het eindigt met een lied. Ja. Man, ik ben lang in slaap gevallen. Dat kan ook jouw gevangenis zijn. Het kan jouw gevangenis zijn dat alles gewoon automatisch gaat. Ik heb wel eens een keer aan de kinderen aan tafel gevraagd. Als er eentje, dat voorbeeld kennen jullie trouwens hoor. Maar als er eentje wat later kwam door een training of een school of wat dan ook. Dat we dan zeiden van, dat hij of zij dan zei van, mag het even stil, dan kan ik even bidden. Nou, dan ben je als ouder al heel erg blij als ze dat doen. Ik vraag dan wel eens, hoezo? Waarom wil je weer bidden? Ja, ik wil eten. Oké. En dan kan ik het niet laten. Hè? Dan geen flauw idee wat die kids dan in hun hoofd doen. Maar ze doen dan handen samen, ogen dicht. En nou, opeens gaan ze dan vlees snijden. Dus dan zullen ze wel amen hebben gezegd. Dan kan ik het niet laten. Dan vraag ik af en toe ook van, en? Zeiden ze wat terug? Ja. Nou, maar dat is een gevangenis. En heel veel jongeren, maar ook ouderen hoor, jongeren vergis je daar niet in hoor, dertigers, veertigers, die vragen zich ook heel vaak af wat ze in hemelsnaam hier in de kerk doen. Ja, hoe komt dat? Omdat je in een gevangenis zit, en definieer hem nou zelf maar. Ik kan mijn predikantsgevangenisje noemen, ik kan mijn vadergevangenisje noemen, mijn echtgenootgevangenisje, ik heb heel veel gevangenisjes. Maar dan is in Pasen, is de dood overwonnen, er is niets meer wat jij verliezen kan. Wat belet jou nou om in de vrijheid van de geest te leven? Jozef, het deurtje is opengegaan en hij doet het deurtje niet meer dicht. Ik ga mijn graf verkopen, ik ga het geld uitdelen aan de anderen en ik trek de wereld in om te vertellen dat ik vrij ben in Christus Jezus, in vergeving van zonde. Nou, geweldig toch? Denken wij met z'n allen, dat willen wij ook. Ho, kijk uit! Want je bent zo weer een massa. Je bent zo weer een gevangenisje. Waarom? Nou, lees maar. Zit iemand die ziet dat gebeuren met Jozef, krijgt een prachtige bijnaam. Ik wil ook een prachtige bijnaam. Barnabas. Hoe geweldig, Barnabas. En Ananias, die hoort en ziet dat. En die denkt, dat wil ik ook. ik wil ook meedoen met de club. Al was het alleen maar economisch verantwoord om je bij de gemeente aan te sluiten, want dan heb je nooit meer ergens behoefte aan, want we hebben alles gemeenschappelijk. Dat is toch prachtig als je weet, je bent lid van de Zuiderpoort en je mag zomaar de auto van wie die dan ook is in de Zuiderpoort, mag je zomaar meenemen. Nou, ik denk dat half Almere dan lid wordt van de Zuiderpoort. En wij kunnen fluiten naar onze auto's. So what? Oh, sorry. Oké, okay, goed. Ananias, en dan, ja, dat kunnen jullie, ja, een enkeling van jullie leest ook Grieks, dus kijk het thuis maar na. Ananias, daar staat dan van dat hij een, ja, een soort ding verkocht. Als wij het zouden vertalen, dan zouden we bij Jozef zeggen, hij verkocht zijn akker, en dat is een woord. Ja, daar moet je maar in geloven. Dat is een woord wat te maken heeft met die dode akker, met die plek in Jeruzalem, met de opstanding der doden, enzovoort, enzovoort. Simon van Cyrene, die kwam ook van diezelfde akker. Moest even kijken of het graf van zijn vrouw er nog goed bij lag en dergelijke. Had hij ook, hè, toen hij het kruis van Jezus moest dragen, zo'nzelfde verhaal. Dat staat van Jozef. Dus hij verkoopt zijn verleden en deelt het uit aan de armen. Dat doet hij. Hij gaat in vrijheid de wereld in. Van Ananias staat er dat hij ook iets verkocht. Iets, een ietsje, een, wat dan ook. Zijn computer of zo, weet ik veel, wat hij verkocht, dat staat er niet. Even, heel scherp, hier staat het woord, bij Jozef staat het woord akker, agro. Ook ons woord akker, agro. En hier staat het woord kthema. En kthema is een, ja, tja, pak eens een kthema, dat is een kthema. En ik wijs naar de microfoon, die Bijbel is een kthema, of dat scherm is een kthema, of die kaas is een kthema. Jouw slippers zijn een kthema, een ding, een ietsje, een, ja, die ook, ja, is ook, ja, rood weliswaar, maar goed, oké. Okay. Dat is een ding. Ananias die verkocht dus iets, en met dat geld in zijn, nou, broekzak had hij niet, want hij had zijn jurk aan. Maar met dat geld, ja, ja, om nou alles, het was wel een duur kthema, een duur ding. Wat is bij ons een duur ding? Weet ik veel. Horloge, televisie, weet ik veel. Auto, is ezel, weet ik veel. Maar goed. Ja, nou niet alles. Dus hij legt iets apart. Dat pik ik na de dienst wel weer op. En vervolgens komt hij in jullie kring. Waar je net mee hebt gemaakt dat Jozef, helemaal uitgelegd door Petrus, uitgelegd door de geest van Christus. Bij Jozef hebben jullie allemaal de indruk. Wat een vrijheid als je zo in vergeving van zonde kunt leven. Wat een vrijheid als de geest van Christus, de geest van vrede, liefde en recht, zo in je kan wonen dat je de wereld ingaat om je naaste lief te hebben. Omdat God jou heeft aangeraakt. Geweldig! Heb je net meegemaakt. Teken van bekering. En dan zie je Ananias komen. En dan heb je, omdat je nu eenmaal weer een doosje bent geworden, heb je de neiging om dat ook met Ananias te doen. Oh, geweldig, nog eentje die zijn leven aan Jezus geeft en die meedoet en ook gaat staan met een lied en zijn handen omhoog. Of juist blijft zitten bij een lied en zijn handen naar beneden doet, weet ik veel. Geweldig. Petrus niet. Petrus die kijkt Ananias aan en die zegt, Ananias, ik ga niet die hele vraag behandelen, voor het veel te lang. Die zegt, Ananias, waarom? Waarom? Waarom doe jij mee? Ananias, het ding was toch van jou? En zelfs al had je het verkocht, had je toch met je vrouw op een cruise kunnen gaan op de Middellandse Zee? Waarom, Ananias? En je ziet Ananias staan, en Ananias, nou ja, geef jullie nou maar eens antwoord voor Ananias. Waarom doe ik mee? Waarom ben ik hier in de kerk? Zit ik hier mijn broek te verslijten of mijn jurk? En Ananias geeft geen antwoord, maar valt dood neer. Waarom? Straf van Petrus? Ik kan een heel verhaal gaan vanmiddag doen, mag je meepraten. Hoe Petrus dit gezien heeft. Heel prachtig, maar ik kan een heel verhaal houden. Ananias die valt dood neer. Straf? Nee, nee, nee. Wat Ananias hier laat zien, dat is dat wie niet leeft in de liefde van Christus, dood is. Je voelt hem toch, dat als Petrus hier staat en die kijkt Ananias aan je. Ananias, waarom? Als je het nou al 2 jaar lang, 3 jaar lang in de kerk maar niets vindt en je zit je hier gewoon te vervelen met een iPad of wat dan ook, waarom? Waarom doe je dan mee? Waarom vouw je dan je handen als er gebeden wordt? Het interesseert je voor geen meter. Je leest nooit de Bijbel, je leeft er niet elke dag in. Ananias, doe normaal, man. Een foute opmerking. Ja? Waarom, Ananias? En dat Ananias ter plekke dood neervalt, dat komt niet omdat hij gestraft wordt, maar omdat hij het is. En nou heb ik het idee, nu zullen er mensen zijn die bij zichzelf denken van, oh, ja, ja, dus ik ben volgens jou van binnen dood. Nou, dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Ik kan niet in jouw hart kijken. Ik zou niet weten waarom je de dingen doet. Ik kijk ook alleen maar naar de buitenkant. Ik kan wel de vraag stellen, waarom? Volgende scène. Safira komt binnen. Zijn vrouw. Ik heb ook weer heel veel over zeggen waarom ze niet bij de begrafenis was en zo. Dat doe ik allemaal niet. Safira komt binnen. En die zet ik hier ook weer bij de kaars neer. Ja, het lijkt net zo wel steeds jullie kant op. Kijk, maar hier, Safira staat ertussen. Mooie naam overigens, hè. Namen als Roos en Bloempje en Edelsteen en Safira. Mooie naam, mooie naam. Schittert, schittert. Oké, Safira. En Petrus die legt dat geld neer. Weet ik niet, tafel, voetenbankje in het midden, weet ik veel. Die zegt, was dit het hele bedrag dat jullie kregen voor jouw ding? Je moet je voorstellen wat Safira doet. Safira, die krijgt de vraag gesteld. En dan geloof ik ook wel dat je razendsnel moet denken. Maar als jij Safira was, hè, heb ik zitten bedenken, mag je vanmiddag mee over van mening verschillen. Maar als jij Safira was en je had Ananias, jouw Ananias, dit plan horen smeden. Safira, ik ga de ezel verkopen en dan gaan we samen een avondje uit en de rest geven we aan de armen. Wat zou jij tegen Ananias hebben gezegd? Want er staat dat ze het allebei wisten. Wat zou jij tegen jouw Ananias hebben gezegd? Zou jij tegen jouw Ananias hebben gezegd, joh, doe eens echt. Wat is dit voor halfslachtig gedoe? Je wil alleen maar met de muziek mee. Opstaan als iedereen opstaat, blijven zitten als iedereen blijft zitten. Handen vouwen als iedereen het doet. Dat wil je allemaal. Maar waar is je geloof, Ananias? Als die twee nou toch zo aan elkaar verbonden zijn, dat ze lifetime partners zijn, dan had Safira op zichzelf genomen maar één ding tegen Ananias hoeven zeggen. Joh, moet je dat nou wel zo doen? Dan had ze op dat moment hier in de, nou, sorry, de poort, had ze de vraag van Petrus begrepen. Want Petrus die staat hier en die zegt, Safira, is dit alles? Had zij haar partner niet als een partner in crime gezien, dus had ze haar partner niet in zijn leegheid gevolgd, maar was zij kritisch geweest op wat er gebeurde, dan had ze ogenblikkelijk begrepen wat Petrus bedoelde. Want dan had Safira hier gestaan en die had de hele discussie thuis alweer gehoord van, oh ja, nee Petrus, sorry, ik heb geprobeerd Ananias ervan af te houden, maar het lukte niet. Maar hier staat een vrouw die ogenblikkelijk zonder nadenken zegt, jazeker, dit klopt niet. Dit klopt niet. En Petrus rekt dat nog een klein beetje. Zo van, waarom dit en waarom dat? En zie de voeten van hen die uw man enzovoort. Zodat zij langzamerhand wordt klaargestoomd voor de gedachte, Safira, wat jij doet, is dodelijk. Waarom stap je niet uit je gevangenis? En nou ben ik aan het eind van de preek. Dat is niet helemaal waar, maar snappen jullie de setting hiervoor in de kerk? Jozef, Ananias, Safira. Dan kom ik weer bij jou. Je snapt nu dat, nou, in de eerste plaats dat ik het wil hebben met je over wees echt. Wees echt. Waarom? Stel je voor dat hier een dominee zou staan die niet in God gelooft. En die vertelt je wel over God. Dat is levensgevaarlijk voor jou. Want jij hoort namelijk dingen die jou bij God weg kunnen brengen. Als ik de weg naar Parijs niet weet. En jij vraagt aan mij, wat is de weg naar Parijs? En ik wijs je richting Oslo. Omdat ik gewoon de weg niet weet. Levensgevaarlijk. Nou ja, Oslo niet, maar je snapt hem. Ja? Dat wil zeggen dat als jij in je hart gevoelt, dat jouw omgang met God door woord en geest, jouw leven in Christus naam, niet echt is, zeg het dan. Zeg het dan gewoon, want dan misleid je de kleinen niet. Dan misleid je de andere mensen niet. Dan zullen ze van je weten dat je worstelt met de vraag of het echt is bij jou, ja of nee. Maar je geeft jezelf ook veel meer recht. Als Safira maar dit had gezegd, ja, ik heb die discussie gehad. Was de complete geschiedenis anders gelopen. Als hier een dominee staat die niet in God gelooft, maar die begint te preken over God, dat is voor jullie levensgevaarlijk. Want je wordt op een weg gezet die de verkeerde kant op is. Geloof ik niet dat Christus zijn kerk kan behouden? Ja, dat snap ik ook nog wel. Je zult vast wel een plek vinden met een dominee die wel in God gelooft. Dat geloof ik absoluut wel. Maar de schade, die is levensgevaarlijk. Dus als jij in je hart gevoelt, wat ik doe is niet echt. Wat ik zeg te geloven is niet echt. Zeg het dan. Wij zeggen niet tegen je, want nou dan hoor je er ook niet bij. Nee, nee, wij zeggen alleen maar, we hebben nu gelezen over Jozef, over Ananias, over Safira. En wij weten zeker dat als jij jouw gevangenis laat openen, als jij het klepje in je hoofd, de vrijheid, laat openen, en niet als dat gekke doosje meteen weer dicht doet, dat er een leven voor je ligt van rijkdom en vrijheid, van er zijn voor andere mensen, van liefde die je kunt uitdelen, van een zinvol bestaan op je eigen vierkante centimeter of vierkante kilometer, hoe groot je ook maar bent, dat maakt me niet uit. We weten het zeker, alleen we roepen je wel op, wees echt. Maak van je hart geen moordkuil, maar een woordkuil. En de anderen, die Jozef snappen, ja, ik heb momenten in mijn leven meegemaakt dat ik me omkeerde van mijn oude bestaan naar Christus. 1 keer, 2 keer, 5 keer, 20 keer. Voor mij is dat al dagelijks, dat ik elke keer weer moet omkeren naar Jezus Christus. Ja, die ken ik. En al die mensen zeggen eerst tegen die ander, maak van je hart geen moordkuil, want je besterft het, je bent een levende dode. En tegelijkertijd zal die ander dan vragen, maar jij dan? Hoe zit het met jouw hart? Als Christus het knopje van jouw boksje heeft opengezet en het staat open, wat betekent dat dan? En dan kun je vertellen. Dan kun je vertellen van, ja, nee, kijk, toen ik nog zelf mijn leven leidde, toen ik zelf nog allerlei tradities bouwde, toen ik zelf nog allerlei vormen aannam, nee, toen deed ik het en toen wist ik ook precies hoe anderen het moesten doen. Oh ja, nee, nee, nee. Nee, we moesten naast, met stilgebed moesten we gaan staan en het liep daarna ook en dan moesten we weer gaan zitten. Dat wist ik precies. En daar voelde ik me ook helemaal thuis bij. Dat was geweldig. Ja, nou hebben we een dominee die laat ons ook wel eens een keer zitten als we moeten staan en die laat ons ook wel eens staan als we moeten zitten. Een dominee die ons laat zitten als we moeten staan. Wat een kastjesgedachte. Alsof ik op een knop kan drukken en jullie kan laten staan. Het lukte vanmorgen wel, hè? Ja. Ik zei, gaat u maar zitten. En jullie deden het met z'n allen. Dat is een flauw voorbeeld, weet ik. Maar je snapt het punt. Waar het hier in de geest van Christus om gaat is, kom uit je gevangenis. Deel wat God je heeft gegeven. Want er zijn mensen aan jou gegeven die wachten op de liefde van Christus. Die wachten op de vrijheid van de geest. Mensen die het nodig hebben. Dat jij niet alleen het knopje van hun kastje openzet, want dan gooien ze toch weer dicht, want wij hebben graag veiligheid. Nee, maar dat je van dat knopje denkt, weet je wat? Ik zaag eerst het knopje door. Nee, als het bijna door is, zet ik hem om. Knopje weg. Kun je het ook niet meer dichtzetten. Geef jezelf aan je naaste. Ja, nou, dat was hem.